Kinderen, jongeren, zijn jullie wel eens bang geweest? Ben je wel eens bang geweest? Dan ga je natuurlijk niet je vinger opsteken. Hè? Maar goed, ik ga ervan uit dat je wel eens bang bent geweest. Wat deed je toen? Kroop je weg? Ging je in een hoekje zitten? Verstoppen? Of dacht je van... Nou, ik laat me niet bang maken. Ik sta op. En ik zal eens even wat doen. Nou, stel, er komt een grote zwarte hond op je afrennen. Met van dat slijm om zijn bek. Van die grote zwarte haren. En je ziet hem in de vet op je afkomen. Dan denk je, wegwezen, toch? Rennen. Stoppen. Gevaar. Of zeg je van... Nee, niks ervan. Ik zoek een stok op. En als hij dan dichtbij is, dan zal ik hem eens even... Nou, dat kan ook. Dat is dapper. Als je dat doet, is de vraag of verstandig is. Maar het is ook een reactie. Hoe reageer je als je angstig bent? Als je bang bent? Hoe reageer je als God, Jezus... dichtbij komt, in je leven komt, als de Heere Jezus je pad kruist, is dat als een grote zwarte hond die op je afkomt en waarvan je denkt afstand houden, gevaar, uit de buurt blijven, me verstoppen, want hij moet zijn mond houden, ik wil niet dat hij zo spreekt tegen me. Jezus of God boezemt je angst in. Of zeg je vanavond, nee, ik ervaar juist dat hij heel iets anders brengt. Ik word niet bang, maar ik ervaar vrijheid. Ik ervaar rust. Ik word niet bang voor hem en ik ga van hem weg, maar ik ga juist naar hem toe. Want hij is de hoop. Hij is de oplossing. Hij brengt de verlossing voor mijn zonde en voor mijn lasten. Jezus, of je zou kunnen zeggen het kerstfeest, is dat een bron van onrust en angst in je leven en deins je terug? Verstop je je? Denk je gevaar? Of zeg je nee, ik doe een stap naar voren, want het brengt me juist vrijheid en rust, waar ik en vele anderen zo naar verlangen. Nou, deze twee sporen wil ik vanavond wat uitwerken. Jezus als bron van onrust, van angst. Of Jezus, die God is, juist als bron van vrijheid. Ik lees een heel klein stukje uit Handelingen 4. Eerste drie versen. Als het goed is, komen ze op het scherm. Kunt u even meelezen. Ik zal het zo uitleggen wat hier staat. En terwijl zij tot het volk spraken... Dat zijn Johannes en Petrus. Kwamen de priesters, de bevelhebbers van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af. Ze zagen gevaar. Ze waren geërgerd. Omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. En ze sloegen de handen aan hen, zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al avond. Even een stapje terug. Wellicht bent u bekend met de Bijbel. Maar de evangelie... De eerste vier boeken van het Nieuwe Testament die vertellen dat Jezus in deze wereld is gekomen. Dat hij 33 jaar heeft geleefd. Dat hij uiteindelijk gevangen genomen is. Ter dood veroordeeld. Gekruisigd. Gestorven. Begraven. Opgestaan uit de dood. Een tijd onder zijn discipelen nog is geweest, maar uiteindelijk opgevaren is naar de hemel. En enkele dagen daarna heeft hij zijn geest uitgestort, wat wij Pinksteren noemen. De uitstorting van de Heilige Geest... En daarna gingen zijn volgelingen, zijn discipelen, dat verhaal vertellen. Dat verhaal van Jezus die geboren was, veroordeeld was, gekruisigd is, gestorven is, opgestaan en aan de recht van de Vader zit. Het evangelie, in de notendop. Gingen zij vertellen, vanaf die tijd, de blijde boodschap van vergeving van zonde en eeuwig leven als je in dat verhaal, als je in die persoon gelooft. En... Ze brachten door de hand van God genezing. Als u hoofdstuk 3 zou lezen, zou u daar vinden dat een kreupele man die al 40 jaar kreupel was, gehandicapt, niet kon lopen, door de kracht van God genezen werd. Een groot wonder. Nou, wat gebeurde daar? We zien in hoofdstuk 4 dat die tegenstand daar losbarst. Want ze worden opgepakt. Dat lezen we hier. Lees op het scherm. Ze worden beetgepakt en in de gevangenis geworpen. Weg ermee. Hoe is dat mogelijk? Ze vertellen een mooi verhaal. Een prachtig verhaal van redding. Ze genezen een man die al 40 jaar beperkt is. Vastgekluisterd in een klein wereldje. En die daar rondspringt van blijdschap. Die niet kan stoppen met de Here te loven en te prijzen. En ze worden in de gevangenis gezet. Weg ermee. Ze deden goed. Maar ze werden slecht behandeld. Weet u, deze mensen, deze leiders van het volk. En we zullen zien ook straks vele anderen. Zagen een grote zwarte hond op zich afkomen. Ze werden bang. Er was gevaar. En ze namen die hond, in dit geval de discipelen, dat gevaar, gevangen, in de gevangenis, weg ermee, pleister op de mond, mond houden. Geen kwaad meer doen. Jezus bedreigde hun macht en hun religieuze wereld. Jezus, God en zijn volgelingen als bron van vrees, als bron van angst, van onrust in de wereld. En u zult lezen in vers 17 en 21, dat komt zo niet op het scherm, staat dat ze onder de grootste dreiging ervoor zorgden dat ze hun mond zouden houden. Ze deden er alles aan dat dat verhaal van Jezus, wat ik net heb gezegd, niet verder zou gaan over die aarde. Plakband erop, dat je tegen die hond en die kooi zegt, en nou hou je mond, als je nog één keer blaft, nou misschien... Heb je dat wel eens gezegd tegen hond? Als je het nou nog één keer. En misschien doe je ook je handen omhoog. En die hond helemaal. Zeker als die vroeger geslagen is. Nou, dat gebeurde daar een beetje. Ze moesten kappen met dat verhaal. Nou, er is nog meer angst. Want we zien uiteindelijk dat ze ook niet vast durfden te houden. Want ze waren ook nog eens bang voor het volk. Want het volk stond achter die discipelen, achter dat verhaal. Er waren er vele tot bekering gekomen. En die wilden hen vrij hebben. Dus ze waren bang voor Jezus. En ze waren bang voor zijn volgelingen. En uiteindelijk laten ze ze vrij. Bang voor het volk, bang voor Jezus, bang voor een blijde boodschap. En hoe loopt het af? We gaan even een klein stukje verder. Handelingen 4, de volgende verse. Want ze worden losgelaten. En nadat zij losgelaten waren. Kan die naar de volgende verse, lukt dat Johanne? Vers 23. En nadat ze losgelaten waren, gingen zij naar hun eigen mensen. En berichten alles wat de overpriesters en de oudsten tegen hen gezegd hadden. En toen zij dat gehoord hadden, heften zij eensgezind hun stem op tot God. En zeiden: Heere, u bent de God die de hemel en de aarde gemaakt hebt. En alle dingen die erin zijn. En die bij monden van David, uw knecht, gezegd hebt. Waarom woeden de heidenvolken? Waarom zijn ze zo boos en zo toornig? En bedenken de volken wat inhoudsloos is. Wat helemaal niet ertoe doet. De koningen van de aarde stellen zich op. En de vorsten spannen zich samen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Tegen Jezus. Want, in waarheid, tegen uw heilig kind Jezus, die u gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus, samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen. Om alles te doen wat uw hand en uw raadsbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou. Nu dan, heren, nu dan. Sla acht op hun bedreigingen. En geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Doordat uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de naam van uw heilig kind Jezus. En dan komt de conclusie. En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waarin ze bijeenkwamen bewogen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God vrijmoedig. Hoe reageerden die discipelen toen ze vrijgelaten werden, die volgelingen van Jezus, als ze weer terugkomen uit die gevangenis, bij hun lotgenoten zou je zeggen, bij hun groep, bij hun gemeente, bij hun vrienden? Nou, ze gaan bidden. Dat zien we hier, hè? Ze gaan bidden tot hun God, eensgezind. Vers 24. Hun stem hieven zij op tot God. En waarom? Waren ze bang? Waarschijnlijk wel. Want ze worden ernstig bedreigd. Het is een serieuze zaak. Het is niet zomaar even een lichte waarschuwing. En we weten dat dat ook klopt, want als u de hoofdstukken daarna leest, dan zien we dat er een enorme vervolging losbarst. Stefanus wordt gedood, ze worden nog een keer gevangen genomen en ze worden verspreid. Zeer waarschijnlijk is er veel angst en vrees in het hart van deze discipelen. Jezus volgen gaat niet van een leien dakje. Jezus brengt gedoe en onrust in hun leven. Maar wat doen ze? Kruipen ze in een hoekje? Stoppen ze ermee? Denken ze, nou ja, laat dan maar zitten. Dit had ik niet verwacht. Als het zo moet, dan hoeft het voor mij niet. Prima als Jezus mijn problemen oplost. Maar Jezus volgen en dat mij in de problemen brengt? Nee hoor, ho maar. Nee, zo is hun reactie niet. Ze gaan bidden. Want ze beseffen, wij kunnen dit zelf niet oplossen. Als wij vol willen houden, dan moeten we bidden. Er moet iemand bijkomen, er moet iemand inkomen die groter is dan dit probleem. Deze reële, serieuze, ernstige bedreiging van onze veiligheid. Maar veel meer nog, van het verhaal wat ze moesten vertellen. En bidden is een kenmerk van een relatie hebben. Dat je naar iemand toe gaat waar je je hart mee kan delen. Die je vertrouwt. En zo heffen ze hun stem op tot de levende God. Bidden ze tot Jezus. En u ziet in vers 24, ik weet niet of die nog staat, misschien kan hij nog even terug. Dat ze allereerst God erkennen voor zijn macht. Dat is aanbidding, hè? Ze beginnen eerst met aanbidden. In de paniek, in de angsten is het eerste wat ze doen. Vers 24 is God vertellen wie hij is en wat hij gedaan heeft. Dat is aanbidding. Ze beginnen niet meteen met de dreiging. Nee, ze beginnen eerst met de aanbidden van wie God werkelijk is. U bent de God die hemel en aarde en de zee gemaakt hebt en alle dingen die erin zijn. U heeft het voor het zeggen. U heeft alles in uw handen. Wij geven ons helemaal aan u. En ze gaan verder met die versen waar de profetie eigenlijk van David staat. Daar heb ik vanavond niet helemaal de tijd voor. Dat daar staat dat dat allemaal zou gaan gebeuren. Die woede, die haat, die tegenstand. Het was allemaal voorspeld door David zoveel honderden jaren geleden. En zij bidden eigenlijk het gebed van Psalm 2. Letterlijk. U kunt het nalezen. En dit zou allemaal gebeuren. En het zou niet te stoppen zijn. Nou, je zou, dat klopt ook. We weten ook dat de geboorte van Jezus, kerst, dat zeggen wij, kerst, toen Jezus geboren werd, niet zonder slag of stoot ging. Vanaf het begin was er weerstand. En was hij een bron van onrust. Herodes wilde hem doden. En die weerstand nam alleen maar toe naarmate hij dichter bij zijn bediening kwam. En tussen zijn 30ste en 33ste het evangelie verkondigde. De blijde boodschap van vergeving, verzoening, van herstel, van redding, van genade, van liefde. En uiteindelijk werd hij ter dood gebracht. Vers 27 is dat. Weg met het gevaar. Weg met die zwarte hond. Mond houden. In een graf. Einde zaak. Einde verhaal. Weer een oproep kraaien minder. Weer iemand die onze religieuze machten, macht beïnvloedt. Misschien zit u hier en zegt u, ja, maar Job, waarom? Waarom dit verhaal? Wat is eigenlijk de diepe zin van Jezus volgen? Je zou kunnen zeggen, waarom nou echt kerst? Is het voor de gezelligheid, voor het licht, voor het eten en voor het drinken? Wat niet verkeerd is, maar wat toch een beetje oppervlakkig is. Waarom dat heilig kind Jezus waar zij het over hebben? Misschien hoort u het evangelie al heel lang en is het een beetje ingesleten. Maar het is een hele goede vraag. Waarom dat kind Jezus? Om de wereld wat op te sieren, wat te versieren, te omlijsten en om hem in een voederbak tentoon te stellen. En als het straks kerst is, gaan de luiken weer dicht en is de mythe weer ten einde en gaat men weer verder met de orde van de dag. Lieve broeders en zusters, lieve mensen, God had een plan met de mensheid. En dat openbaarde maakt hij bekend in zijn zoon. Want dat is vers 28. Om alles te doen wat uw hand en uw raadsbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou. Na de val. Het zondige tegen God in het paradijs. Ik neem u even mee naar het hele begin van deze schepping. Lag de mensheid verloren in schuld en zonde, oordeel en straf. Hopeloos afgesneden van hun schepper, hun maker, van hun God en onderhouder. Romeinen 5 is heel eerlijk en zegt ieder mens. De toestand van ieder mens. Hopeloos. Ook al denkt de mens, zeker anno vandaag, daar heel anders over. Want voor deze analyse is hij ten diepste blind. Want het gaat best goed. En God bestaat niet. Toch? De Bijbel zegt, omdat je mij als schepper, als eigenaar van je leven, als Heere, als Yahweh, niet aanbidt, sta je schuldig tegenover mij. Sta je schuldig tegenover mij. En als je schuld hebt, weet u, kijk naar de rechterlijke macht, als je schuld hebt, is er straf. De Bijbel heeft daar een heel aangrijpend woord voor, doemwaardig, oordeelwaardig. Dat is een moeilijk woord. Maar dat betekent dat als je sterft, zoals je geboren bent, met dat probleem van de val, dat je God niet erkent als je maker en je schepper en je onderhouder, dat dan een vreselijke plek voor je is bestemd, die de hel wordt genoemd. Een eerlijk verdiende straf. Jan Durk zei daar net ook iets van. Een vreselijk einde van de mensheid. Lees Genesis 1. Lees de hoofdstukken van de Bijbel. Een hele moeilijke analyse, een zwarte analyse, die wij van nature maar moeilijk kunnen omarmen. Maar waarvan God zegt, het is wel waar. En het is zo belangrijk om een goede analyse te omarmen. Want als je geen goede analyse hebt, ga je ook geen goede oplossing krijgen. En God had kunnen zeggen, einde rechtszaak, mens veroordeeld, door de wet veroordeeld, geen verlossing, de wet kan je niet houden, niemand anders kan je redden. Ik sluit de zaak, ik sla met de hamer, het is klaar. Maar God, maar dit heilig kind Jezus, maar God die rijk is in barmhartigheid en genade, die naast heilig en rechtvaardig ook liefdevol en ontfermend is, zond zijn heilig kind Jezus, wat er twee keer staat in dit gedeelte. Daarom deed hij dat, vanwege deze analyse. En heilig betekent afgezonderd. Misschien staat het nog op het scherm. Vers 27 en vers 30 zeggen ze het. Uw heilig kind Jezus. Als de grote oplossing voor het zondeprobleem. Heilig betekent afgezonderd. Afgezonderd door God. Hij was de enige die het kon. Hij was de enige die zich aanbood. Hij was de enige die reageerde op de roep van de Vader. Om als een volmaakt lam naar deze wereld te komen. Hij was als enige geschikt om de mensheid werkelijk te redden. En hij zei geen nee, maar hij bood zich aan. En hij wist, het kost me de kop, het kost me mijn leven, het kost me alles. En de Vader wist, als ik de zoon laat gaan, is hij straks gestorven. Moet ik mijn toorn, uw zonde, uw straf op mijn rechtvaardige, heilige zoon leggen? En het zal hem verbrijzelen. Hij zal bloed zweten. Om u, jou vrij te kopen. Hij kwam als kind. Als baby. Als letterlijk als mens. Omdat hij dezelfde moest worden zoals wij. Filippenzen 2 zegt dat. Als dezelfde gestalte. En hij kwam als knecht. Kind betekent ook knecht. Nederig. En klein. Jesaja 42 zegt het. Hij kwam niet al roepend. Hij kwam niet koninklijk. Hij kwam niet met macht en majesteit, met vaandels en lijfwachten om zijn koninklijke heerschappij op te eisen. Maar hij stapte als een heilig kind, als een knecht, nederig en zachtmoedig in deze wereld in een voerbak. Om angst en onrust te brengen, vrees te onderdrukken en meedogenloos elk oproer tegen hem neer te slaan. Als een zwarte hond blaffend tegen de mensen die zijn tanden laat zien en laat zien wat hij kan. Jesaja 42 zegt, hij zal niet schreeuwen. Hij zal zijn stem niet verheffen. Hij zal zijn stem op de straat niet laten horen. Zo kwam hij, als een heilig, apart gezet, kind, knecht. En als, leest u het maar, Jezus. En dat betekent redder, verlosser, zalig maken, zijn naam. Want ik ben niet gekomen in deze wereld om de wereld te veroordelen. Hoort het goed? Maar ik ben gekomen om de wereld zalig te maken. Om te redden wat verloren is. Dat zoek ik. Dat is mijn missie. Niet zozeer als heilig kind om bekeken en geaaid te worden. Maar als heilig kind Jezus gezalfd door God om de zonde van deze wereld weg te dragen. Om uw zonde weg te dragen. Jezus kwam niet om onrust te brengen. Dat gebeurde wel. Maar dat was niet het belangrijkste doel. Zijn doel was om vrijheid te schenken. Om ons van die vloek, van die val, van die moeilijke analyse. Waar u misschien hiervan zegt, daar wil ik niet aan denken. Ik heb het al genoeg gehoord. Of misschien heb je het nog nooit gehoord en zegt, Job, waar hou je dat vandaan? Maar hou het voor vanavond even voor waar. Die moeilijke analyse, dat je verloren bent als je Christus niet kent. Daar kwam hij voor. Om zich aan te bieden. Als grote middel. Om vrijheid te schenken. Niet als grote zwarte hond. Maar als een zachtmoedig lam. Kom hij naar deze wereld. Wat ziet u? Als u in 2025 in de kribbe kijkt. En stilstaat bij kerst. Bedreigt Jezus. Bedreigt het evangelie van redding. Van zondaren uw leven. Zet het uw leven op de kop. Doet de boodschap u misschien ergeren? Zoals deze mensen hier geërgerd werden? Word je er angstig voor? En dan zeg je eigenlijk, eerbiedig gezegd, hou je mond. Ik wil er niks van horen. Ik wil gewoon mijn eigen leven leven. Het brengt me niet in de verlegenheid. En bedreigt niet mijn leefwereld. Het pakt niet van me af wat ik graag vast wil houden. Druk je misschien de indrukken weg die je hebt gehad van God? Dat je wist, dit is van God, maar je leefde verder. De vroege verhalen op de basisschool. De evangelist op straat die een flyer gaf. En je aankeek en hij zei, dit is belangrijk voor je. Of de tekst op de poster langs de weg die iets zei over Jezus. Druk je het weg? Ben je bang? Of brengt het vrijheid? Is het vanavond een goede boodschap voor je? Werkelijke geestelijke vrijheid. Want dat zegt Lucas 4. Toen Jezus begon met zijn bediening, rolde hij de boekrol uit. En toen zei hij, ik ben gezalfd. Ik ben apart gezet. Ik ben geroepen om armen het evangelie te verkondigen. Om te genezen die gebroken, getraumatiseerd zijn van hart. Om gevangenen vrijlating te prediken. Blinden het gezichtsvermogen te geven. Verslagenen weg te zenden in vrijheid. En het jaar van de Heer, het jubeljaar, te prediken. Jezus kwam om vrijheid te geven, lieve mensen. Kniel daarom vandaag bij die kribbe neer. En aanbid hem met heel je hart. Want waar kwam hij voor? Om dat mogelijk te maken. Zoals ik zelf ook uit mijn eigen leven mocht weten. Ik heb het 30 jaar op mezelf geprobeerd. In de wereld. In de kerk. Maar uiteindelijk vond ik samen met mijn vrouw op ons 30ste levensjaar Christus. En toen kwam pas de echte vrijheid waar ik zo naar had gezocht. En vrijheid, afsluitend, leidt tot vrijmoedigheid. Die vrijheid die er is in Christus, dat je weet mijn zonden zijn vergeven, die straf is weg. Ik mag komen voor het aangezicht van God door Jezus Christus. Niet vanwege mijn eigen goede daden, mijn goede werken. Maar vanwege zijn werk en dat God mij altijd in Christus aanziet, dat leidt tot vrijmoedigheid. Vrijheid leidt tot vrijmoedigheid. Want wat is het effect van het gebed waarin ze niet allereerst vragen om veiligheid, deze discipelen, maar ze bidden om vrijmoedigheid. Ze zijn vrij, vers 29. Dat betekent, vrijmoedigheid betekent open, onbevreesd, vol vertrouwen spreken en handelen. Omdat je je veilig weet bij God. Je hebt een vriend aan je zij waar niemand tegenop kan. Misschien heb je vroeger wel eens ruzie gehad op school. En ging je grote broer of zus halen en dan liep je ernaast. Nou, even spreekwoordelijk. Zo loopt er iemand naast je. Zo is er iemand bij je die elk probleem aan kan. Niets is te groot voor hem. Niet brutaal, niet roekeloos, niet schreeuwerig, niet trots. Maar in gehoorzaamheid, afhankelijkheid en in vertrouwen. Vrijmoedig. Niet geleid door mensenvrees of please gedrag, dat je anderen naar de mond wil praten en aardig gevonden wil worden. Nee, vrij. Niet een kooitje met plakband op je mond, maar vrij fladderend, omdat niemand onze vrijheid werkelijk kan afnemen. Een christen kan geestelijk gezien niet gevangen genomen worden. Je kunt hem in de gevangenis stoppen, je kunt plakband op zijn mond doen, je kan zijn hand op zijn rug doen, maar geestelijk is hij nog steeds vrij. Want hij aanbidt God met zijn geest. Het is als het ware, misschien vindt u een beetje een raar beeld, maar heeft u wel eens een paling geprobeerd vast te pakken? Dat lukt je bijna niet. Hij komt altijd wel op een of andere manier vrij. Zo is het ook met een christen. Als je hem probeert gevangen te nemen, en je zet hem vast, uiteindelijk zijn geest, zijn ziel is vrijgekocht door Christus. En kan altijd God aanbidden en vreugdevol met hem zijn, in welke situatie wij u ook zit. Laat dan deze kerstdagen voor u een tijd zijn om deze vrijheid te kennen en deze vrijheid te krijgen en deze vrijheid in 2026 door zijn genade vast te houden. En dit heilige kind Jezus te aanbidden en te bedanken. En afsluitend, zoals dit vers afsluit, opnieuw vervuld te worden met zijn heilige geest die in iedere gelovige woont. Want waar de geest is, daar is vrijheid. Als u het geproefd heeft, weet u waar ik het over heb. Dat je vrij bent. Niet om te doen maar wat je wil, maar om Christus te gehoorzamen en hem eer te geven. Dat je zijn nabijheid realiseert en zijn kracht door je heen. Dat betekent zijn hulp en zijn bijstand. En dat heeft allereerst niet te maken met gevoel, maar dat heeft te maken met een zeker weten. Niet uit eigen kracht en inzet, vertrouwen in jezelf. Want dat gaat niet werken. Maar Gods alles overtreffende kracht in ons. 2 Korinthe 4 vers 7. Dit heilige kind Jezus, vanavond zeg ik tegen u, verblijd u in hem. Laat u hem uw leven op zijn kop zetten. Mag hij zijn gang gaan in ons leven en alles aanraken wat nodig is. Mag hij werkelijk in elke schuilhoek van uw hart komen om daar zijn werk te doen. Zeg je vanavond bij de kribbe, ga uw gang. Heer, want ik vertrouw u. U bent niet een grote zwarte hond waar ik bang voor ben, maar u bent een zachtmoedig lam. U bent gekomen om zalig te maken. U bent gekomen om mijn hart te opereren. En alles wat niet van u is weg te halen. Zet hij uw leven op uw kop, dan zorgt hij uiteindelijk dat alles op zijn pootjes terecht gaat komen. U volkomen vrijheid schenken. Laat u niet afschrikken, ook in 2026 niet, door weerstand en ontmoedigingen. We hebben hier een prachtig voorbeeld. En u moet het verhaal maar eens verder lezen. Het wordt nog veel gekker wat er met hen wordt gedaan. Maar ze blijven prediken. Hoe meer druk, hoe meer problemen, hoe meer vrijmoedigheid. Omdat ze vrij zijn in Christus. Onze God is dezelfde. Jezus is precies dezelfde als toen. Ook nu, anno 2025. Hoe duister het ook is. Hoe moeilijk het misschien ook in uw leven is. Jezus is dezelfde. Heden, vandaag en tot in alle eeuwigheid. Ook voor jullie kinderen, jongeren, in het bijzonder. Wees niet bang. Wees niet bang voor deze wereld. Wees niet bang voor kosmos, het systeem van deze wereld. Wat je bij Christus weg wil halen. Wees niet bang voor Satan. Wees alleen onder de indruk van God. Vertrouw op hem, die gekomen is als een lam. Maar die zal terugkomen als een leeuw. Niet in een voerbak, maar op de wolken van de hemel. Niet nederig en klein, maar glorieus en heerlijk. Dat is kerst 2.0. Amen. We gaan een prachtig lied zingen.